Vader, dank u wel, Heer, dat we voor uw troon mogen komen. Heer, ik wil u bidden dat u Nico wilt zegenen. Heer, hij heeft samen met u deze dienst voorbereid. En ik wil u bidden, Heer, of dat u de woorden die u samen met hem heeft voorbereid voor vanmorgen, Heer, door zijn mond wil laten komen. Ik wil u bidden, Heer, of dat u bij ons wilt zijn die in de zaal zitten. Heer, dat onze harten geopend zullen zijn om uw woorden te horen vanmorgen. En daarop te reageren. Om Jezus wil. Amen.
Dankjewel. Niet alleen heb ik het met God voorbereid, maar ook met jullie van de week. Met jou en met Adriaan. En hebben we doorgesproken. Ja, eigenlijk al een volle dienst. Dus volgens mij kan ik wel, want ik ging het hebben over de liefde. Maar eigenlijk zijn we al klaar. Zo bekijkt. Ik heb dan als het goed is een presentatie. Ja. Het gaat over de liefde. En ja, de liefde, je kent de bordjes meestal wel. De liefde is stormachtig. Ik zal me trouwens eerst voorstellen. Ik ben, voor de mensen die me niet kennen, ik ben een van de oudsten hier in de kerk. Ik mag vandaag het woord brengen. En ik wil ook eerst echt God vragen of hij het woord door me heen wil brengen naar jullie toe. En heren, machtige God, wilt u door uw woord spreken, door uw Heilige Geest, heren. Wilt u door mij spreken, wilt u mij gebruiken in de naam van Jezus Christus. Heren, dat de woorden die ik spreek niet van mezelf zijn. Ik wel met u overlegd, heren. Maar wilt u het ook, wilt u het voeden in de mensenharten, heren. Dat de harten ook geopend mogen worden. En mensen mogen begrijpen wat er gezegd wordt. En dat uw geest ook harten opent in de naam van Jezus Christus. Amen. Het gaat dus over de liefde. En eigenlijk meteen al een vraag. We hebben misschien al wel gezien. Hier net mensen die hier om Marcel heen stonden. En die eigenlijk Marcel lief hebben. Van Marcel houden. Als broer en zus. En ik denk dat het goed is. Want misschien hebben we niet elkaar voorgesteld toen we hier binnenkwamen. En ik denk dat het goed is dat je ook dat je nu even actief naar elkaar toe mag vragen. Heb je me lief? En het is een hele intensieve vraag. Een hele bijzondere vraag, ja. Het is een vraag. En dan wil ik dat je dat vraagt niet aan degene die je echt lief hebt, die naast je staat. Maar dat je even naar iemand gaat, zeg maar, die je nog niet zo goed kent. En als je dat lastig vindt, dan mag je ook gewoon zeggen, welkom, wie is Jezus voor jou? Dus dan mag je je even voorstellen, ik ben Nico Smeding. En dan mag je de vraag stellen, wie is Jezus voor jou? Ik zie een aantal mensen die blijven gewoon rustig zitten waar ze zitten. Die zijn nieuw hier, die zijn het niet gewend. Ja, ik dacht al dat het een beetje reuring zou geven. Maar het is best wel een intieme vraag. Heb je me lief? Dat zeg je niet zomaar tegen iedereen. Maar vandaag gaat het over die liefde in die zin van houden van elkaar. En over God dienen. En vorig jaar heb ik een preek gehouden over Romeinen 12. En ik had het idee dat God tegen me zei, doe het nog maar eens over. Maar doe het dan vanuit de liefde. Want dan wordt het een hele andere preek. En ik heb toen gezegd van je moet dit en je moet dat. En er staat eigenlijk een soort iets van, je moet je naaste dienen, je moet een offer zijn. Maar eigenlijk zei God tegen mij, tenminste dat dacht ik dat God tegen mij zei van, ja, maar ga nou eens datzelfde vertellen, maar vanuit mijn liefde. Dus ik ga weer een preek houden uit Romeinen 12. Voor de tweede keer. We hebben afgelopen week hebben we al verschillende preken gezien, gehoord. Onder andere van Marcel, die had het over de verloren zoon. En dat God als vader naar ons uitkijkt als we de weg kwijt zijn, als we hem verlaten hebben. En als we terugkomen, dan staat God met open armen. Hij rent naar ons toe. Als we klaar zijn om hem weer te ontmoeten, om weer kinderen van hem te worden. En dat gaat over de liefde. De liefde van God naar ons toe. Peter heeft een paar weken geleden gesproken over het lichaam van Christus. Hoe we met elkaar broers en zussen mogen zijn. Eén in Christus. Dat we van elkaar mogen houden, maar dat we ook elkaar mogen bevoelen, bespreken. Met elkaar bezig mogen zijn met de dingen, ja, waar God ons graag mee bezig wil laten zijn, hier op aarde. We hebben de preek van Rien van de Toren gehad, dat ging over dankbaarheid. Weet je, als je over dankbaarheid spreekt, dan spreek je ook over liefde. Want als ik iemand dankbaar ben, dan is het vaak omdat diegene wat voor doet. Die doet iets waardoor jij dankbaar bent. He, God heeft ons de schepping gegeven, heeft ons alle dingen gegeven die we mogen gebruiken hier. En daarvoor ben ik dankbaar. Over de kleinste dingen, over grote dingen, maar ook over de kleinere dingen. Eigenlijk staat in 1 Korinthe 13 staat een heel gedeelte, gaat over de liefde. He, er staat een stukje van, al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal, al had ik de gave om te profiteren en doorgrond ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Dus eigenlijk, he, wat staat hier? Als we bergen konden verzetten, he, God zegt in je geloof kun je bergen verzetten, kun je mensen genezen, kun je de demonen wegsturen als je in Christus bent. Maar daar heb je niks aan als je de liefde niet hebt. Het gaat hier om de liefde. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de liefde vanuit Romeinen 12 vers 9 tot en met 13. En het staat eigenlijk, heb ik het samengevat in de volgende kernzin. Heb elkaar lief en dien God door de Heilige Geest. En zullen we dat stuk ook meteen lezen met elkaar. Het is Romeinen 12 vers 9 tot 13. En daar staat, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspond ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. En dit, ik denk dat God tegen mij zei dat ik hierover mag spreken. Romeinen is best een pittige brief. Eigenlijk een brief waar je goed op door kunt kouwen. Misschien heb je het al eens een paar keer gelezen. Heb je dat nog nooit gedaan, dan raad ik je aan om het echt te lezen. Misschien wel vanuit de Bijbel met gewone taal. Dat is een hele pittige brief. Het is een brief die geschreven wordt door Paulus. En Paulus is op weg naar Spanje. En hij wil eigenlijk de gemeente van Rome wil hij ook bezoeken. Want daar is een gemeente gesticht met mensen die vanuit het Jodendom christen geworden zijn. Christus aangenomen hebben. Maar er zaten ook mensen die, ja, heidens waren en die christen geworden zijn. En eigenlijk, ja, daar waren allerlei dingen aan de hand. En Paulus wilde er heel graag naartoe, maar werd ook, hè, wat Carla net zei, werd belet om daar te komen. Werd allemaal tegengehouden. En uiteindelijk ging hij een brief schrijven. En dat is de brief aan de Romeinen geworden. En deze brief, ja, die bestaat eigenlijk uit vier delen. De eerste deel is Romeinen 1 tot 4, gaat over het evangelie van zonde en genade en geloof. Het gaat over het feit dat wij mensen, alle mensen gezondigd hebben. En zondigen. En dat je moet bekeren. En dat geen mens echt goed is, maar dat je alleen door geloof rechtvaardig kunt zijn en het eeuwige leven mag beërven. Hij zegt daar, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Er is geen mens die het goede ziet, doet, zelfs niet één. En hij zegt daar ook, niet door de wet na te leven. Mozes heeft de wet gegeven aan de Israëlieten. God door Mozes heen. Niet door de wet na te leven wordt je rechtvaardig, maar door het geloof in Jezus Christus. En in het tweede deel, ja, gaat Paulus daar dieper iets verder uit over dat eerste gedeelte. En hij zegt, geloof in Christus geeft eeuwig leven. En dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt wat je doet of wel of niet doet. Maar wie gelooft lijkt namelijk een nieuw leven waarin de rechtvaardigheid centraal staat. En de wet laat ons juist zien wat zonde is. En een heel belangrijk onderdeel wat daar ook genoemd wordt, is dat je een nieuw leven krijgt. Dat je niet langer nageslacht van Adam bent. We zijn kinderen van Adam, want Adam was de eerste mens. En Adam ging de fout in door Eva. Die plukte van de boom, plukte een appel. Je kunt dat lezen in Genesis. Maar wij zijn kinderen van Adam. Maar kinderen van Adam, die leven in een leven wat dood brengt. Er was de boom van leven van goed en kwaad. Dan mochten de eerste mensen mochten daar niet van eten, Adam en Eva niet. En toch deden ze dat. Ze waren ongehoorzaam aan God. En God zei eigenlijk, je zult een moeilijk leven krijgen. Dus er zal dood komen, er zal moeilijkheden komen, er komen ziekten. En dat komt eigenlijk omdat je niet geluisterd hebt naar mij. Dat is aan de ene kant denk ik dat is heel lastig, want waarom doet God dat? Maar God is ook een rechtvaardig God. God heeft ook een nieuw plan gemaakt. Een nieuw plan waarbij we weer bij hem mogen komen. Door Jezus Christus. Adam, wij zijn allemaal afstammelingen van Adam. En in de lijn van Adam hebben we ook dood verdiend. We zijn niet waard om zijn kinderen genoemd te worden. Maar Christus is gekomen om ons nieuw leven te geven. Dat we worden afstammelingen van Christus als we ons bekeren. Ons afzetten van ons oude leven en ons een nieuw leven oppakken. Met Jezus Christus. Samen met hem sterven door ons te laten dopen. En ook de Heilige Geest mogen ontvangen. En dat zegt Paulus in het tweede gedeelte. Hij zegt in hoofdstuk 6 vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood. We zijn daardoor de doop in zijn dood met hem begraven. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Een nieuw leven te leiden. En als we delen in zijn dood zullen we ook delen in zijn opstanding. Dus door Christus aan te nemen in ons leven, zijn we met Christus gestorven, maar mogen we opstaan in een nieuw leven. Niet een leven wat dood geeft, maar een leven wat leven geeft. Eeuwig leven. En dan zullen we samen met Christus mogen leven in eeuwigheid. En dan mogen we nu ook al de Heilige Geest ontvangen. En dat is het mooiste wat er is. In het derde deel spreekt Paulus eigenlijk de niet-Joden aan. En zij moeten beseffen dat het christelijk geloof uit het Jodendom is voortgekomen. En dat ze zich niet beter moeten voelen dan de christenen van Joodse afkomst. Het laatste deel waar we het nu over zullen hebben, is eigenlijk de praktijk. Dus in het begin heeft hij een stuk theorie gegeven, de eerste 11 hoofdstukken. En van 12 tot 15 zegt hij eigenlijk tegen de Romeinen van, hoe kun je dit nou in de praktijk brengen, wat ik geleerd heb. Dat je rechtvaardig voor God mag staan, dat je gezondigd hebt, dat je de wet niet langer hoeft na te leven, maar dat je in vrijheid mag leven als je Christus aanneemt. En eigenlijk kunnen we dat ook, wat toen gebeurde, zien we misschien nu ook wel. De brief is nu ook nog steeds heel praktisch. Want toen had je dus in Rome een gemeente van mensen die eigenlijk onder de wet nog leefden. Misschien zelfs de wetten nog hielden. Misschien zelfs nog aan de besnijdenis vasthield om bij God te horen. Maar je zag ook mensen die eigenlijk al vrij waren. En die zeiden van wij hoeven dat niet. Wij hoeven niet besneden te worden. We hoeven niet de wet te houden. Want we zijn vrij door het bloed van Jezus Christus. En er kwamen allemaal discussies. Mensen zaten daarmee. En eigenlijk Paulus vertelde hun hoe ze daarmee konden leven met elkaar. En wat je daarvoor nodig hebt. We zien dat ook bijvoorbeeld bij ons. Er zijn mensen die komen hier, die zitten hier in een kerk. Die komen vanuit een traditionele afkomst. Uit een traditionele kerk. Waar ook de wet elke zondag voorgelezen wordt. Waar mensen, misschien ik kom zelf ook uit een traditionele kerk. Waar vroeger, eigenlijk ik mocht niks. Ik mocht twee keer naar de kerk. Dat moest ik. Ik mocht dat niet, ik moest. Twee keer naar de kerk. En ik mocht geen tv kijken. Ik mocht niet schaatsen, ik mocht niet voetballen op zondag. Dus het waren allemaal dingen waar ik aan moest voldoen. En ik snapte dat eigenlijk niet zo goed. En ik dacht dat er misschien hier ook nog wel mensen zitten van ik moet dit of ik moet dat. Ik moet dingen doen om God te behagen. Aan de andere kant zitten hier misschien mensen die komen uit een vrije gezin waar ze zondag mochten doen wat ze wilden. Of misschien wat op een gegeven moment naar een kerk mochten gaan. Waar ze niet gedwongen werden om bepaalde dingen te doen, maar vanuit vrijheid mochten leven. Maar eigenlijk beide hebben wel wat. Vanuit de traditionele kerk werd je heel erg met de Bijbel opgevoed. Kreeg je daar onderwijs in. Maar misschien in de vrijere opvoeding had je daar nog helemaal geen kennis van. Had je alleen kennis van Jezus en wat Jezus voor jou gedaan had. Die voor jou gestorven was. Dus eigenlijk is deze brief nu ook nog steeds heel actueel. Ja, de eerste twee woorden die hier meteen in vers 2 al staan. Laat uw liefde oprecht zijn. Liefde en oprecht. Het zijn twee woorden die meteen hier al uitspringen. En als je het woord liefde opzoekt, via Wikipedia of een andere site waar een omschrijving staat van liefde, dan staat daar, liefde is een sterk gevoel van verbondenheid, respect, intimiteit en engagement, dat is het woord voor bewogenheid, voor een andere persoon. Mensen hebben veel gevoelens bij liefde in een relatie. Bijvoorbeeld, ze zijn blij om elkaar te zien. Ze voelen zich goed bij de ander. Ze begrijpen elkaar, ze vinden elkaar aantrekkelijk. Liefde bestaat tussen partners, vrienden, ouders, kinderen, broers en zussen. En dit is de wereldse kijk op liefde. Hier wordt God niet genoemd. De liefde tussen van God tot de mensen en de mensen tot God wordt hier niet benoemd. Maar het is dus heel erg in de context waarbij het woord liefde benoemd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, als ik het heb over liefde voor een potje pindakaas, is voor mij heel andere liefde dan de liefde voor mijn vrouw. Of de liefde voor mijn broer of mijn zus. Je hebt heel veel soorten liefde. Je hebt liefde voor mensen in het algemeen. Naaste liefde, caritas. Je hebt liefde van God. Van tot God of van mens tot mens. Met God als tussenpersoon. Wordt ook wel in het Grieks agape wordt dat genoemd. Je hebt onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens. Dat heet metta. Dat komt ook vanuit het boeddhisme. Wordt dat gepreekt. Je hebt de liefde tussen familieleden. Storge. Misschien spreek ik het verkeerd uit, maar vergeef me dan. Maar ik zeg storge, storg, storch. Is er iemand Grieks onderlegd hier? Storge. Storge. Agape. Zei ik dat wel goed? Ja? Agape en storge. Ja, als er nog iemand Griekse les. Nee. Liefde voor vrienden. Filia. Je hebt liefde voor vreemden. Voor onze mensen uit Iran, uit Ethiopië, uit waar ze ook vandaan komen, uit Sudan. Dan heb je ook liefde voor. Gastvrijheid. Xenia heet het ook wel. Je hebt romantische liefde. Nou, dat gaat echt over mensen die net elkaar kennen, verliefd zijn. Verliefdheid, vlinders in de buik. Die liefde bestaat er ook. Platonische liefde is de liefde tussen mensen waar eigenlijk geen gevoel bij is, maar gewoon een goede vriendschap. Je hebt seksuele liefde, in het Grieks eros. Dat gaat soms tegelijk met de liefde voor je naaste. En soms is het ook helemaal losgeslagen in onze wereld. Je hebt liefde voor zichzelf. Sommige mensen zeggen dat het ook heel belangrijk is, liefde voor jezelf. Want als je geen liefde hebt voor jezelf, kun je je naaste niet lief hebben, zeggen ze ook wel. Maar soms gaat het, in extreme gevallen gaat het over in egoïsme. Of zelfs nog extremere vormen, narcisme. En dan wordt het echt negatief. Liefde tot een abstractum. Dat kan liefde zijn voor taal, liefde voor kunst, liefde voor iets abstracts. Rituele liefde, vormen van liefde. Het gaat bijvoorbeeld toen de Baalpriesters de Baal aanbaden in de tijd van Elia. En zichzelf sloegen, zo hard sloegen dat bloed uit hun rug kwam. Dat is liefde. Rituele liefde. Liefde voor voorwerpen of lichaamsonderdelen. Nou, die heb je ook. Mensen zijn soms gek op voeten. Voor handen of andere onderdelen van je lichaam. En soms gaat het zover dat het een fetichisme is, wordt. En je hebt dan liefde voor het vaderland. Dat heet vaderlandsliefde. Heel goed. Nou, waarschijnlijk heb je nog heel veel meer vormen van liefde, maar dit zijn eigenlijk de meest voorkomende vormen. En we richten ons in de Bijbel, komen eigenlijk deze vier vormen voor, die met een sterretje zijn aangegeven. Agape, storge, agape, storge, philia en eros. En als we dan hebben over de liefde die hier genoemd staat in vers 9, dan wordt hier in het Grieks, en staat hier het woordje in de grondtekst, staat het woordje agape. Dit gaat over de opofferende liefde. Gaat de liefde voor iedereen die God bewerkt in ons. Het gaat ten diepste om de wortel waaruit de echte warme genegenheid en liefde voorkomt, opwelt en stroomt. En deze liefde gaat veel verder dan andere benamingen voor de liefde. In de Bijbel komt dit 151 keer voor. In Efeze 5 vers 25 staat ook: mannen, geef je vrouw dezelfde liefde, dit is hetzelfde woordje agape, als Christus zijn gemeente gaf toen hij zichzelf voor haar opofferde. En dit is de agape, de zelfopofferende liefde. En als je een ideaal huwelijk hebt, dan is daar ook een agape liefde. Waar je meer wil geven, eigenlijk alleen maar wil geven en niet ontvangen. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd die willen trouwen. Ik zei, je kunt alleen trouwen als je kunt geven. En niet verwachten ontvangen. Natuurlijk gaat het altijd samen, maar dat is eigenlijk wel de reden waarvoor je zou moeten trouwen. Je zou die opofferende liefde zou je alleen maar mogen delen met je vrouw. En dat zegt ook Jezus zelf. En wanneer bijvoorbeeld gezegd wordt, het huwelijk heeft niets meer te bieden, dan weet je dat er iemand eigenlijk van altijd van ontvangen heeft geleefd in het huwelijk en niet van geven. Maar het huwelijk bestaat voornamelijk uit geven. Jezus zegt ook, het is zaliger te ontvangen, te geven, dan te ontvangen. Ik vind het wel een mooi plaatje van een paar schoenen die versleten zijn. En het gaat eigenlijk over moeder Teresa. En moeder Teresa was een vrouw die had alles over voor de allerarmsten. Voor de mensen in nood. En ik heb me laten vertellen, en dat is ook zo dan, neem ik aan, dat aan het einde van haar leven had moeder Teresa zulke vervormde voeten, omdat ze eigenlijk als er een stapel schoenen binnenkwam voor de mensen, voor de allerarmsten, dan gaf ze alle goede schoenen weg. En uiteindelijk de kleinste schoenen die er overbleef, deed ze zelf aan. En dit was echt een vrouw die haar leven opofferde voor haar naasten, voor de mensen om haar heen. Dat is een mooie tekst van haar. A sacrifice to be real must cost, must hurt and must be empty yourself. Een offer om echt te zijn moet iets kosten. Het moet je zeer doen. Het moet jezelf leegmaken. Geef jezelf volledig aan God, zegt zij. And he will use you to accomplish great things. Hij zal je gebruiken om grote dingen te doen. Op de voorwaarde dat je, that you believe much more in his love, dat je meer gelooft in zijn liefde dan in jouw zwakheid. En ik denk dat Marcel ook op weg gaat met deze tekst. God kan in mijn leven veel meer doen dan dat ik zelf verwacht. In mijn zwakheid zal hij mij te hulp komen. Moeder Teresa is dus een mooi voorbeeld over die agape liefde. En gaan we nu een filmpje zien, want ik wil iets delen over de liefde die God voor ons had, de opofferende liefde.
School together, they even went to university together. They were inseparable. Until their careers took them in very different directions. One became a lawyer, the other a criminal. As one was promoted to a judge, the other disappeared deeper and deeper into a life of crime. Eventually, the criminal was caught and sent to trial. On the fateful day in the courtroom, he came face to face with his old best friend, the judge. And so, the judge had a dilemma. He loved his friend, but he had to do justice. And so, he'll find him the appropriate penalty for the offense. It was a huge fine, There was no way he could ever afford to pay what he owed. But then the judge took off his robes, went down, stood with his friend, and wrote out a check covering the cost. He paid the penalty himself.
Amen. Ik laat dit filmpje wel zien tijdens onze Alpha-dagen. Om mensen te laten zien wat Jezus gedaan heeft. Wat God gedaan heeft. En dit is een mooi voorbeeld. Dit dekt het, de lading misschien niet helemaal, want God gaf zichzelf volledig. We hebben allemaal schuld verdiend. We hebben het allemaal verprutst in ons leven. En God heeft ons lief. En hij kwam met een plan. En dat plan was door zijn zoon te sturen. Door zichzelf naar de aarde te sturen. Hij gaf zichzelf voor ons. Om het weer goed te maken tussen ons en hem. Terwijl wij straf verdiend hadden. Maar hij zegt, het enige wat je hoeft te doen is mij aannemen. Hij gaf Jezus, hij gaf zijn zoon. En die liep hier op aarde rond. En die liet zien wie God was. In liefde. Hij deelde uit van de liefde van God op aarde. Hij genas mensen. Hij stuurde de demonen weg. En hij liet zien wat de liefde was. Die opofferende liefde. Uiteindelijk ging hij aan het kruis. We zijn op weg naar Pasen. In Pasen gedenken we. Tijdens Pasen gedenken we. En Goede Vrijdag gedenken we dat de Heer Jezus aan het kruis gegaan is uiteindelijk. Hij heeft daar geleden. Hij moest die weg gaan. Hij was zonder zonde. Maar hij ging de weg, hij ging aan het kruis. Voor ons, voor wat wij fout gedaan hebben. Zodat het ultieme offer gebracht werd. Het ultieme offer dat weer goed maakte tussen ons en God. En God gaat zichzelf. En dat is het mooiste wat er gebeurd is. Hij offerde zichzelf. Die opofferende liefde van God voor ons door Jezus Christus. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God gaf ons eerst lief, door Jezus Christus. Er staat in Filippenzen 2. Hij, die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid van God met God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan de mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dat is mijn God, dat is de God met zijn oprechte liefde, zijn agape liefde. En dan meteen over het woordje oprecht, en dat vind ik best wel een spannende. Als ik naar mijn broer en mijn zus kijk, dan soms is mijn liefde niet echt heel oprecht. Daar ben ik er heel eerlijk in. Als ik hem niet zo goed ken, dan zeg ik van, nou, ik moet voor je bidden, ik bid voor je, maar ken je niet zo goed. En ik denk, die oprechte liefde is ook iets wat wij niet zelf kunnen. Dat is iets wat Jezus doet door de Heilige Geest. Hij zegt ook, die liefde, ja, dat is eigenlijk ook iets wat Marcel al noemde een paar weken geleden. Dat is dat stemmetje in je hoofd. De ene keer zegt van, nou weet je, ik mag hem niet zo goed. En hij heeft een andere kijk op dingen. En ja, hij stinkt uit zijn mond. En, weet je. Het zijn allemaal dingen die mij niet aanzetten om hem echt lief te hebben. Maar het andere stemmetje zegt van, weet je, kijk naar hem. Kijk wat Jezus gedaan heeft voor ons. Heb hem lief. Heb hem lief met de liefde van Jezus Christus. En ik moet dat nog steeds in oefenen. Ik moet dat nog steeds in trainen. Om het juiste stemmetje weg te sturen. En het goede stemmetje tot me te laten komen. En dat is een strijd. Dat is een waar ik altijd mee bezig ben. Maar Jezus zei ook toen hij aan het kruis hing. Want alle mensen riepen weg met hem. Kruisig hem. En Jezus zei, vergeef het hun, vader, want ze weten niet wat ze doen. De mensen wisten inderdaad niet wat ze deden. Soms heb je dat ook, dat je niet weet wat je doet. En dat je, dan ligt het op het puntje van je tong en misschien spreek je het al wel uit. Dat je bepaalde dingen zegt die je eigenlijk helemaal niet had willen zeggen. En dan zeg ik ook tegen God, vergeef me, want ik weet niet wat ik doe. Dus het is goed om te bedenken, om te luisteren naar de Heilige Geest bij alles wat je doet. Hoe kan die liefde voor de ander oprecht zijn? Dat kan alleen door Jezus te volgen om eigen dingen af te leggen. Is dat moeilijk? Zeker. Want met God en de Heilige Geest is alles moeilijk. En dan hebben we het over het volgende vers, vers 10. En dan noemt Paulus, heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zusters. En acht de ander hoger dan jezelf. En hier staat het ander woordje, hier staat het woordje filia. Wat we het net al over gehad hebben. En het gaat meer over broeder- en zusterliefde. Dus als je die zelfopofferende liefde hebt, wat in het eerste vers genoemd werd, 9, laat uw liefde oprecht zijn. Dan is dat goed om zelfopofferende liefde voor de ander te hebben. Maar tegelijk mag je ook als broers en zussen optrekken. En dat betekent dat je niet alleen zelfopofferend bent, maar dat je ook om elkaar heen staat in die zin. Dat je elkaar lief hebt als broer en zus. Dat ziet er niet altijd zo uit, maar dat is wel de bedoeling. Dat je als broer en zus, dat je heel veel om elkaar geeft en dat je van elkaar houdt. Dat je door het vuur gaat voor elkaar. Dat je zit, hey, maar dat is mijn broer, daar blijf je vanaf. Of hey, dat is mijn zus. Ik kom voor haar, ik kom voor hem op. Dan sla je de handen om elkaar heen. En dan ga je dingen samen doen. En ga je vanuit de filia, vanuit die liefde, ga je met elkaar optrekken. En dat is ook de ander oog hoger achter dan jezelf. Jezus deed het ons voor. Dit is een plaatje van Jezus die de voeten was van zijn discipelen. En ik was van de week was ik eigenlijk hierover aan het nadenken. En toen zat ik eigenlijk met de oudsten, met Anne-Jan en met Johan. En ik zei, ja, en in mijn enthousiasme van, ja, en dan gaan we 9:30 gaan we hier met een tuiltje staan en dan gaan we iedereen de voeten wassen. Misschien vonden mensen hier dat nu wel een goed idee, maar kwamen ze in ieder geval met schone voeten binnen. Maar eigenlijk, dit is iets wat Jezus deed, wat heel intiem was. En Johan wees me erop en die zei van, weet je, ik kan dat niet zomaar. Dit gaat over iets intiems tussen mensen die elkaar heel goed kennen. Mensen die zichzelf opofferen, die de liefde hebben, tonen naar de ander om de minste te willen zijn. En dat kan ik voor jou doen, zei hij, zei Johan, dus binnenkort gaat hij met mijn voeten wassen. Grapje, Johan. Maar dat is, en ik zei, je hebt gelijk, weet je wel, dat is ook zo. Het is een relatie die al drie jaar trekken die leerlingen met Jezus op. Het is heel iets intiems. Dat je elkaar de voeten was. Dat je, in Israël was iedereen daar op sandalen en de wegen waren vies. En voordat ze aangingen aan de maaltijd, want ze lagen vaak met hun benen omhoog. Dat is niet zo lekker om al die vieze voeten te zien bij het eten. En Jezus zei, ik wil de minste zijn. En als jullie dat ook willen zijn, als jullie leerlingen van mij willen zijn, dan moet je ook de minste zijn, willen zijn. En dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus eigenlijk door die voeten te wassen, en Jezus zei van, dit is wat ik gedaan heb. En dat mogen jullie ook doen. Zo mogen jullie leerlingen van mij zijn. En zullen ze aan jullie zien dat ze leerlingen van mij zijn. Ik had het net al even over mijn enthousiasme. En soms ben ik inderdaad een olifant die ergens doorheen ramt. Door een porseleinen kast of zoiets. En daar moet je mee omgaan. Ik heb vorig jaar ook over gehad over dat enthousiasme. Dat het goed is dat we enthousiast zijn en dat we allemaal dingen gaan doen. En weet ik wat allemaal. Dat niet te enthousiast, dat anderen niet mee kunnen gaan. En dat soort zaken. Maar enthousiasme staat hier in een heel ander perspectief. Enthousiasme gaat over het voorgaande stukje. Dat gaat erover dat we mensen meenemen als ze het moeilijk hebben. dat we door de Heilige Geest aangevuurd worden om als we voor Sjaak bidden, dat we met Sjaak meeleven. Dat we voor hem op de bres springen. Voor Cornelie. Voor Marcel. Dat we er voor hun zijn. Dat we enthousiast zijn als ze het even moeilijk hebben. Als je in zak en as zit. Als je ziek bent. Als je verslagen wordt door het leven. Door misschien dat je ontslagen wordt. Misschien dat je het niet goed hebt in je huwelijk. Dat we door het enthousiasme van de Heilige Geest, dat we de ander weer meenemen. En zeggen van, weet je, kom op. Ik weet dat je het moeilijk hebt. Maar samen zijn we broer en zus en ik wil je meenemen, ik wil je helpen, ik wil voor je bidden. En daar is dat enthousiasme voor bedoeld. Om die armen onder anderen heen te slaan. Om elkaar weer mee te nemen. Om elkaar weer aan te vuren. Om elkaar weer aan te stoken. Om voor hem te gaan. En om de liefde van Jezus Christus te tonen aan de mensen om ons heen. Het vurig zijn in de Heilige Geest behoort te leiden tot nederig dienstbetoon aan de Heer Jezus Christus. En niet tot zelfverheerlijking, maar juist tot zelfverloochening om de ander lief te hebben. Wanneer een ander in moeite, zorgen of ziekte heeft, mag de Heilige Geest jou enthousiasmeren. Waarvoor? Om de anderen te bemoedigen. En dat je samen enthousiast mag dienen. En het staat in het laatste stukje van vers 11. Dat je samen weer enthousiast God mag dienen. Dien de Heer, staat er in dat laatste stukje van vers 11. In Romeinen 15 staat: God geeft ons de kracht om niet op te geven en hij moedigt ons aan. Hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar. En dat jullie hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus. Dan zullen jullie met elkaar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus prijzen. Dienen door vruchten en de gaven van de geest. Hoe doe je dat, God dienen? Onder andere door elkaar te dienen met de gaven die hij ons gegeven heeft door de Heilige Geest. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie gegeven heeft. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God zelf zou doen. En als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen. God worden geëerd, God worden gediend. Dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit was wel bijzonder voor mij. De gaven zijn gegeven aan jou voor de ander. Ik dacht die gaven altijd in dienst voor God stonden. Maar die gaven zijn ons gegeven voor de ander. Om samen God te dienen. God dienen doen we door hem te prijzen en hem te aanbidden. Samen als gemeente, als we hier staan, te zingen. Soms kost het je moeite, soms heb je helemaal geen zin om te aanbidden. Maar David zegt ook, die poest zijn ziel en zijn hart zegt, loof de Heer mijn ziel, prijst hem. Dus soms moet je je ook zelf ertoe zetten om hem te prijzen en te loven. Hoe kunnen we God nog meer dienen? Door te danken, onze dankbaarheid te tonen, te bidden, echt een relatie. God wil een relatie met ons. Daar dienen we hem mee. Zijn wil te doen. Naar hem te luisteren als hij tot ons spreekt. Niet de andere weg op te gaan. Maar de Heilige Geest die in ons werkt, die wil ons bepaalde dingen doen toekomen. En we mogen daarnaar luisteren. We mogen gehoorzamen. De Bijbel lezen. Hij heeft zijn woord gegeven. Deze Bijbel, daar staat heel veel in. En laatst was er iemand, had de Bijbel meegenomen vanuit de bibliotheek. En die leverde me een maand later in. Zei, ik heb hem uit. Maar dat is niet de Bijbel. De Bijbel is een instrument voor ons. God heeft ons de Bijbel gegeven. Om eruit te leren. Te studeren. Ons te verdiepen in zijn woord. Hij heeft heel veel beloftes gegeven in zijn woord. Die we constant mogen benoemen in ons leven. Als we het moeilijk hebben. Als we bepaalde zaken willen weten. Dit is onze GPS, als het ware. Het geven van alles wat we hebben. We krijgen heel veel van God. Misschien door zeg je van ik heb het zelf verdiend, doordat ik ervoor werk. Maar ik denk dat God ook belangrijk vindt dat je geeft van al het goede wat je hebt. Aan de armen, aan de mensen om me heen, aan Marcel, aan Soudan, aan mensen, misschien via de voedselbank. Misschien wel inderdaad de mensen die het nu moeilijk hebben, geen dak boven hun hoofd in Syrië en Turkije. Je mag geven van het goede wat je hebt gekregen. Daardoor dien je God. Te vergeven. God heeft onze zonden vergeven. Als wij andere mensen gaan vergeven, die ons iets aangedaan hebben, dan dienen we ook God mee. En het is heel moeilijk vergeven. Soms kan het zijn dat jou iets aangedaan is door een ander, waar je heel veel pijn van hebt. En die ander komt maar niet terug om jouw vergeving te vragen of te zeggen van, weet je, sorry dat ik dat op die manier gedaan heb. Ik denk dat het belangrijk is dat je dan wel de ander vergeeft voor wat je gedaan hebt. Zodat je niet daarmee blijft zitten. Zodat je een leven leeft wat God bedoeld heeft om vrij te leven. Niet dat je constant daaraan moet denken, maar dat je een vergeving mag geven aan je vijand. De mensen die je iets aangedaan heeft. Dat is wat God van ons vraagt. Een gemeenschap te zijn, bruid van Christus te zijn met onze broers en zussen. We dienen elkaar om hier bij elkaar te zitten. Om met elkaar broer en zuster te zijn. Zijn liefde en woorden te delen. Misschien door evangelisatie. Misschien door mensen die je spreekt. Misschien mensen die je tegenkomt in de supermarkt. En niet altijd dat je, stel dat je een keer chagrijnig bent en je hebt geen goed woord voor de kassière, want die doet weer een ding fout. Maar dat je dan de liefde van Jezus laat zien. Hem mag dienen en zeggen. Goed gedaan, meisje. Dank je wel dat je me helpt. Dat is God dienen. Trouw zijn. Openbaringen 2 vers 10 zegt, wees trouw tot in de dood. En dan zal ik u als lauwerkans het leven geven. Je mag trouw zijn door je Bijbel te lezen. Trouw zijn door te bidden. Trouw zijn door de zieken te bezoeken. Trouw zijn om naast je naaste te staan. Ontzag en eerbied te hebben. Hebreeën 12 vers 28. Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt, met eerbied en ontzag. En hem lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Kunnen hem dienen door je in te zetten voor het werk van de Heer. Zoals ik hier sta, ik vind het echt altijd heel moeilijk om hier te staan, want het kost me heel veel voorbereidingstijd. En ik vind het ook best wel lastig om hier te staan soms. Dat ik het moeilijk vind. God, wat heeft u voor deze gemeente, wat ik mag delen? En dan wil ik heel veel zelf doen. En de Heilige Geest wil ook dingen doen. En ik zeg, ik wil luisteren naar de Heilige Geest. En ik wil me ook echt inspannen. Ik wil me inzetten voor het werk van de Heer. En soms is het heel mooi wat je doet, wat je mag doen als oudste. Dus afgelopen vrijdag waren we bij de tieners en we hadden een hele goede tijd met de tieners. We komen met een stuk pizza. We delen van de goedheid van God. En we willen ook weten wat er speelt bij de jeugd. Zo belangrijk dat we er voor ze zijn, dat we ze horen. Wat heb je nodig? Jezus volgen. Wie mij dient, moet mij volgen. Want ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Dit is God dienen. En er zullen nog meer dingen zijn waarmee we God kunnen dienen. Maar dit vond ik wel hele belangrijke dingen waarbij we God kunnen dienen en eren. In vers 11, het laatste stuk, staat dus dien de Heer. Kunnen we dat zelf? Denk het niet. Niet uit onszelf. En vers 12 zegt Paulus nog, wees verheugd op de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Ze moeten ook voor de mensen bidden, hè, die ook christen zijn. Veraf. Moeten we om hun heen staan. Ons bekommeren. Altijd gastvrij zijn. Altijd moet je deur openstaan. Ik vind het best moeilijk om ook mijn deur open te zetten. Je hebt je gezin. We hebben dat een paar jaar geleden hebben we dat gedaan. Ook voor een van de Iraniërs. Ik vond het best moeilijk. Ik vond het best spannend. We hebben dat gedaan en we hebben ons huis opengezet. Er zijn ook tegenslagen geweest en dat is best moeilijk. En of we het weer zouden doen, weet ik niet. Want ja, het is maar net wie er binnenkomt bij jou. Er komt een vreemde bij je binnen. Maar je mag delen van de goedheid van God. Kunnen we dit alles houden? Ik niet. Niet van mezelf. Dat kan alleen door de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest doet twee dingen in ons leven. Hij doet dingen als we christen worden. En hij doet dingen als we christen zijn. Als we christen worden, dan bewerkt hij de wedergeboorte in ons. Johannes 3 vers 3 staat dat. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zo belangrijk, dit is Johannes de Doper. Die komt bij Jezus. Jezus heeft het over de wedergeboorte. En Johannes de Doper zegt, of Nicodemus zegt van, maar hoe kan dat, Heer? Hoe kan er iemand opnieuw geboren worden? En Jezus zegt, dat kan alleen door water en geest. Dat je een leven krijgt in het koninkrijk van het licht. Je wordt overgeplaatst van het koninkrijk van de duister, het koninkrijk van het licht. Als je mij aanneemt, als je verlosser. Je hoeft alleen maar te zeggen van, Heer, hier ben ik. En hij wil je overzetten naar het licht van het koninkrijk. En het is een mooi koninkrijk, want dat koninkrijk duurt voor eeuwig. Dat stopt niet als je dood bent. Maar dat geeft een eeuwig leven. De Heilige Geest bewerkt dat in ons. Hij komt in ons hart wonen. Of weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1 Korinthe 3 vers 16. Hij heeft ons gaven gegeven. We hebben net al gelezen. In 1 Korinthe 12 staat wat hij ons allemaal gegeven heeft qua gaven. En waar we elkaar mee mogen dienen. Die Heilige Geest geeft die gaven in ons. Hij heeft ons een onderdeel gemaakt van het lichaam van Christus. Er staat in Colossenzen 1 vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim voor alle volken is. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Dat is het mooiste wat het is. Als Christus in je komt wonen, dan mag je ook de dingen doen die Christus deed. Dan mag je voor mensen zieken, voor zieken binnen, voor. Mag je uitgaan. Mag je krachtige woorden delen die de Heilige Geest je ingeeft. En hij heeft ons verzegeld. Verzegeld is, staat in Efeze 1 vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En God heeft je bezegeld. De Heilige Geest heeft je bezegeld met de belofte dat je kinderen van God bent. Wat doet de Heilige Geest op het moment dat we christen zijn? Hij komt ons te hulp en geeft ons kracht. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat we zullen bidden. Wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus als je het moeilijk hebt in je leven en je weet even niet meer wat je moet bidden, omdat het heel slecht met je gaat, omdat je ziek bent, omdat je verslagen bent, omdat je in armoede leeft, misschien verdrukt wordt, misschien nagejaagd wordt, misschien dat je zelfs met de dood bedreigd wordt, dan helpt de Heilige Geest, die helpt ons en die gaat met een woordeloos zuchten, bidt hij voor ons. Dan hoeven we niet eens zelf te bidden, maar door de Heilige Geest in ons. Hij spreekt en werkt door ons heen. Als we de Heilige Geest in ons hebben, dan staat er in 1 Korinthe 12, vers 7 en 8. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde Geest. Dat is mooi als je broers en zussen van elkaar bent. En dat de Heilige Geest in je woont. En dat je een woord van kennis voor de ander mag hebben. Die je misschien helemaal niet zelf weet. Halleluja. God is goed. De Geest werkt door ons heen. We hebben net nog gezien. En Carla had een woord voor Marcel. God werkt door met de Heilige Geest door Carla heen. Zo mooi om elkaar zo te bemoedigen. Een woord van kennis en een woord van wijsheid te hebben. Door de Heilige Geest. Iets wat je zelf niet weet, maar de Heilige Geest in je doet. Als je hem aanneemt. Hij bewerkt de vrucht van de Geest in ons. En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die Heilige Geest heb ik gewoon nodig om lief te zijn, om vriendelijk te zijn. Als ik chagrijnig ben en met verkeerde voet uit mijn bed stap, kan het best zijn dat ik mijn buurman niet eens begroet. Maar als de Heilige Geest in me werkt, dan zeg ik: goedemorgen buurman, hoe gaat het met je? Ik hou van je. Zoals we ook in het begin van de preek eigenlijk tegen elkaar zijn: hou je van me? Dan kun je zeggen, door de Heilige Geest: je bent mijn broer, je bent mijn zus. Hij leidt ons. Hoe leidt hij ons? Immers zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Zo zal Marcel ook straks geleid worden door de Heilige Geest. Dat we weten wat we mogen doen, dat we weten waar we mogen lopen, dat we weten waar we heen mogen gaan. De Heilige Geest leidt. Die zegt ons waar we heen mogen gaan. Hij onderwijst ons. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Dat is wel, als je de Bijbel leest en de Heilige Geest niet in je hebt, dan kun je die Bijbel zomaar anders lezen dan het bedoeld is. Maar als je de Bijbel opent en je zegt: Heilige Geest, wat wilt u tot mij zeggen door het woord van de Vader? Dan zal de Heilige Geest openbaren wat er staat. Dan zul je duidelijk herkennen wat er bedoeld is met het woord wat op dat moment gelezen wordt. We hebben die Heilige Geest zo nodig. En die wordt bijvoorbeeld door het lezen van de wet wordt het ook verblind. Dat staat ook in. Dat staat in het Nieuwe Testament. We worden verblind zodra we de wet voorgelezen wordt. Want we zijn krachtens de wet vrij. Dankzij het bloed van de Zoon Jezus Christus. Hij heeft de wet volbracht. De wet is niet meer, de wet is mooier geworden. Het is niet meer doodslaan, maar het is, je hoeft maar naar de anderen te kijken. En hem minachten dat je hem doodslaat. Hij heiligt ons. Want God, hij zet ons apart. Want God heeft jullie als eerste uitgekozen om gered te worden. Jullie worden gered door de Heilige Geest. En door je geloof in de waarheid. De Heilige Geest getuigt in ons hart dat we kinderen van God zijn. Hoe weet je dat je een kind van God bent, een kind van de Allerhoogste? Dat zegt de Heilige Geest in je. Je bent een kind van mij, een kind van God, nieuw geboren. Een nalatenschap van Christus. Eén met Christus, kind van hem, broer van Jezus. En zoon of dochter van de Allerhoogste. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8, vers 16. En hij doet ons gemeenschap met God beleven. Gemeenschap met God. Dat is dat we één in Christus zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Dat wordt wel eens uitgesproken bij de zegen als we weggaan. Maar dat betekent dat we een diepe, innige relatie hebben met God. En met elkaar. En in eenheid. En dat doet de Heilige Geest in ons. Ja, en dan mogen we aan de slag. Ik denk, wat doet die hond op het scherm? Dit is onze hond, Milo. En het is een hele lieve hond. Hij doet alles wat je wil. Hij luistert naar je. Hij is lief en aardig. Heeft nog nooit iemand gebeten tot nu toe. En ik moest aan hem denken. Want eigenlijk op één punt is hij heel bijzonder en eigen gereid. Zodra hij iets ruikt wat op wild lijkt. Een ree, een haas, een noem het maar op. Een vos, konijn. Als hij dat ruikt en hij heeft een hele goede neus, dan gaat hij ervoor. En dan kan ik roepen wat ik wil. Dan is het niet mijn hond meer. Maar dan gaat hij ervoor en dan gaat hij los, gaat hij erachteraan. Dan kan ik roepen wat ik wil. Kan ik fluiten, ik kan boos zijn, ik kan aardig zijn. Hij komt niet. Meestal niet binnen de eerste 15 minuten. Vaak daarna wel. Omdat hij dan zo moe is van het jagen. Maar eigenlijk zo mogen we achter Jezus aan. Zo mogen we Jezus grijpen. Dat we alles om ons heen loslaten. Dat onze neus achter Jezus aan gaat. Dat we ons mogen uitstrekken naar wat de Heilige Geest voor ons klaar heeft liggen. Dat we alles loslaten om hem te volgen. Aan de slag heb ik er staan. Je mag nu ook zelf je uitstrekken wat God heeft voor je klaar ligt liggen. En Waldo had het een paar weken geleden over Kairos. Het moment. Dat God bepaalde momenten in je leven geeft die je mag grijpen, die je mag vastpakken. En ik denk dat dit ook een Kairos moment is. Een moment waarvoor je er mag gaan. Een moment waar we ons mogen uitstrekken naar de liefde van Jezus Christus en naar de Heilige Geest. En ik wil ook voor jullie bidden, zometeen eerst, dat we de Heilige Geest uitnodigen in ons leven. Want eigenlijk, ik heb hem nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig in mijn leven, elke dag, ieder uur. Hoe klein ook, of hoe groot ook, met de dingen die ik doe. Ik kan niet zonder de Heilige Geest. Ik wil je vragen om te gaan staan, met z'n allen. En je handen open te leggen. En ik denk dat we zijn met 3 groepen mensen hier. Ik denk dat er zijn mensen die Jezus nog helemaal niet kennen. Of Jezus vanuit een verhaal wat ze ooit een keer gelezen hebben. Jezus niet kennen als hun heiland, hun verlosser. En dan wil ik je zometeen vragen. Dat je God mag vragen. Om Jezus aan te nemen. Dat je je hart mag openzeggen. En dat je de Heilige Geest mag vragen. Heilige Geest. Wilt u mij Jezus toezien? Dat ik mijn hele leven aan Jezus mag geven. En dat ik me straks wil laten dopen. Dat ik met Jezus wil sterven en wil opstaan in een nieuw leven. Dat ik van het koninkrijk van het duister mag opstaan. Het koninkrijk van het licht. Dat ik niet langer in strijd hoef te wandelen. Maar dat ik in liefde mag wandelen. Dat ik niet bang hoef te zijn voor pijn of dood. Maar dat ik mag uitstrekken naar de liefde. En het eeuwige leven. En het koninkrijk van God. Het koninkrijk van het licht. En dat de Heilige Geest in mijn leven mag komen. Want het mooiste wat er is. Als de Heilige Geest in je leven komt. Dat is iets waar je... Ja, ik heb er geen woorden voor. Het is het mooiste wat er is. Henk, waar of niet? Henk ging laatst met ons mee naar de conferentie. En hij nodigde de Heilige Geest ook uit. En hij werd zo aangeraakt door de liefde van Jezus Christus. Hij wilde toen niet gedoopt worden. Maar toen hij aangeraakt werd, de dag erna wilde hij meteen gedoopt worden. Dat is gehoorzaamheid. Als we het boek Handelingen lezen, mensen werden meteen gedoopt. Mensen wachten niet langer. Het langste wat er gewacht werd in Handelingen was 3 dagen, dat mensen gedoopt werden. De vraag hoeft niet eens te zijn of je gedoopt wil worden. Je gaat gewoon. Het is gehoorzaamheid. Weet je wel, als we op iedereen moeten wachten. Hè? Toen in Handelingen waren er 3000 mensen die gedoopt moesten worden. Maar ja, de ene wil, ik wil dit lied zingen. Adriaan, kan dat? En ik wil dat andere lied zingen. En ik wil mijn ouders en mijn schoonouders. Maar die hebben er moeite mee. En die denken er heel anders over. Als we zo elkaar uitnodigen, dan ja, met 3000 man ben je aan het einde van het jaar nog bezig om te dopen. Jezus zei, neem je kruis op, volg mij. Laat je dopen met geest en in water. Je krijgt een nieuwe geest, de Heilige Geest zul je ontvangen als je mij volgt. Jezus, dat is de eerste groep mensen die Jezus nog niet aangenomen hebben in hun leven. En als op dit moment, als de Heilige Geest op je hart klopt, dan mag je open doen. En dan mag je zeggen, mag je zometeen met open handen, mag je vragen. Heer Jezus, wilt u in mijn leven komen? Wilt u me compleet veranderen? En wilt u me aanraken door de Heilige Geest? Tweede groep mensen. Mensen die zitten hier en die zijn gedoopt. En zijn gered door Jezus Christus. Maar hebben eigenlijk nog nooit iets ervaren van de Heilige Geest in hun leven. Die mensen mogen zo meteen mogen vragen. Heilige Geest, wilt u in mijn leven komen? Ik wil meer van u. Meer van uw liefde. Ik wil kunnen uitdelen van alles wat u geeft. We hebben gezien wat de Heilige Geest allemaal doet. Wat hij bewerkt. Dat wil ik ook. Ik wil woorden van kennis. Ik wil woorden van wijsheid. Ik wil ontdekken wat er in uw woord staat. Heere, kom met uw Heilige Geest. Vul mij. En dan gaat de Heilige Geest gaat je vullen. En dan zijn er mensen die zijn vol van de Heilige Geest. Mensen die leven met de Heilige Geest. Elke dag. Die ontvangen de Heilige Geest. Die weten wat er leeft in hun. Die hebben hun hele leven aan Jezus gegeven. Dat zijn de mensen die mogen vragen om meer van de Heilige Geest. Maar ze mogen ook bidden voor de anderen. Dus ik wil je ook vragen, als je van de derde groep bent, dat je zometeen ook voor anderen wilt bidden. En dan mag je hier naar voren komen. En misschien denk je van, weet je nou, ik ben nog helemaal niet zo. Maar je mag ook gewoon voor mensen komen bidden. En dan wil ik je echt vragen om naar voren te komen. En als je het moeilijk vindt om naar voren te komen, mag je ook gewoon op je plek. Mag je vragen om de Heilige Geest. De Heilige Geest wil komen in je leven. God wil je als zijn kind hebben. Dus ik wil nu ook voor jullie bidden. Almachtige God, dank u wel voor deze mooie mensen die voor me staan, Heer. En wilt u op dit moment ook aan de harten kloppen? Wilt u met uw Heilige Geest door de rijen gaan? Wilt u met uw liefde, Heer, binnenkomen? Mensen die op dit moment zeggen, ik heb u zo nodig. Heer, kom met uw Geest en raak de mensen aan. Kom met uw Geest. Kom met uw liefde. Kom met uw kracht. Dank u wel, Vader, wat u gaat doen. Voel je vrij om je handen open te doen. En dat de Heer uit te roepen. Van Heer, ik heb u nodig. Uw Heilige Geest in mijn leven. Ik wil meer van uw Heilige Geest. En als ik u nog nooit ervaren heb, Heer, geef mij een ervaring op dit moment. Met de liefde van Jezus Christus. Wilt u mij aanraken? En als je echt een stap wil zetten in geloof, dan mag je ook naar voren komen. We willen voor je bidden. En Paulus was in een gemeente waar ook heel veel mensen waren. Die waren nog niet, die hadden nog niet de doop in de Heilige Geest gehad. Ze waren gedoopt, ze hadden zich bekeerd. Maar ze hadden de doop, ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. En we mogen ook, mogen we andere mensen de handen opleggen. En we vragen, Heilige Geest, wilt u ze vullen? Wilt u deze mensen voorzien van uw Heilige Geest? En dat gebeurde ook. Ik denk dat we ook als oudste, als leidersteam, als bidders, als nazorgteam mogen voor jullie bidden. We mogen vragen om de Heilige Geest in je leven. Dus ik wil ook het nazorgteam vragen om hier vooraan te gaan staan. Mensen die mogen bidden voor mensen. Mensen die het op hun hart krijgen voor anderen te bidden. De oudste wil ik vragen naar voren om voor hun te bidden.